Uit de Rhapsodie Espagnole van Maurice Ravel, het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Emilio Pomarico. Maart 2003, niet in de zaterdagmatinée, maar op de vroege zondagochtend in het zondagochtendconcert. Het is net 4:30 geweest.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En met muziekjournalist Frederike Berndsen. En nu komen ze binnenzetten, Lucas en Arthur Jussen. Ga lekker zitten, mannen. Welkom. Frederike, je hebt Joey Raukens gesproken voorafgaand aan het concert voor het publiek.
Ja.
Ik heb hem na afloop gesproken, maar dat is veel makkelijker, want dan heb je de muziek gehoord.
Ja.
Wat heb je hem gevraagd en wat ben je achtergekomen bij hem?
Ik heb hem gevraagd hoe die te werk is gegaan met de jongens. Ik heb gevraagd wat je gaat doen als je 20 heel lenige, jonge en frisse vingers tot je beschikking hebt. En twee jongens die heel open in het muzikale veld staan. En toen begon hij over dat jullie gezellig een kopje koffie hebben gedronken. En hebben overlegd over wat je gaat doen. En toen verklapte hij mij dat er één grappig ding in het stuk zat en dat jullie hadden gezegd, we vinden alles best als je maar een heel moeilijke solo schrijft voor onze vader.
Ja.
Die natuurlijk als paukenist in het Radio Philharmonisch Orkest zit.
Precies,
en dat was
achter in het orkest.
Een geweldige one minute of fame. Ongelooflijk.
Dat doet hij niet. Dat schrijft hij niet. Dat doet hij niet. Maar
en hij deed het.
Lucas,
het was waanzinnig.
Het was dus een beetje provocerend bedoeld ook.
Ja, ja, wij wilden papa een beetje pesten, maar we dachten, ja, Joey doet dat niet echt. Maar
hij heeft goed geluisterd naar jullie.
Het stuk viel op de mat. En volgens mij zei een van de collega's van papa zei tegen me, heb je gekeken, je speelt van O tot P helemaal alleen met de jongens. Toen, toen is hij toch maar gaan studeren. De eerste keer in 25 jaar dat ik mijn vader heb zien studeren.
Nou, hij moest even ongelooflijk aan de bak, Arthur, toch?
Ja, hij moest wel even flink aan de bak, ja.
Ja. Ik heb ook nog nooit zo'n pianotrio gehoord. Een pianotrio bestaande uit twee piano's en één set pauken.
Ja, alles moet, overal moet een eerste keer voor zijn. Hè?
Ja.
Dus,
Goed, nu heb je het stuk gehoord, Frederike.
Ja.
Wat heb je gehoord? Wat heb je voor een pianoconcert gehoord?
Ik heb een heel spannend stuk gehoord. Een stuk met drive en een stuk wat ook heel filmisch is. Je zou, als je een cineast bent, dan kun je er volgens mij beeld bij zetten. Ik zat ook echt te dromen in het tweede deel. Je kunt er van alles bij bedenken, maar het is vooral heel veel enthousiasme wat ik heb gehoord. En heel veel zin om een groot orkest in te zetten en ook heel veel grenzen op te zoeken. Hij gebruikt het hele orkestapparaat en hij laat jullie heel erg jezelf zijn, ook met hele kleine verfijnde details. Ja, heel bijzonder.
Hadden jullie het gevoel dat hij, Joey Raukens, een werk heeft geschreven op jullie lijf en leden op maat gesneden?
Ik denk wel dat hij de rekening bij heeft gehouden, absoluut. Ja. Wat ik vooral zo leuk vind aan het stuk is dat er een enorme energie in zit. Voor zowel jong als oud. En waar we denk ik een beetje overeenkomen met Joey, wij twee, is dat we beide heel erg openstaan voor allerlei soorten muziek. Dus dat is De typische klassieke muziek, maar ook de moderne klassieke muziek, het ritmische, ook de invloeden van popmuziek of van technomuziek. En het is leuk dat er zoveel energie in zit. En wij waren er heel blij mee toen het op de mat viel.
Ja, en Lucas, jij zit nog dichter bij hem qua leeftijd. Het scheelt 10, 11 jaar, hè? Dus dat hij jouw senior is.
Ja.
Ouder is. Dus dit is echt muziek van jouw generatie.
Ja. Ja.
Voel je dat? Merk je dat?
Ja, ik ben er ook wel... het is helemaal niet mijn stuk, maar ik ben er wel heel erg trots op ook dat... toch dat we Joey hebben ook in Nederland.
Nou, en, ik ook, ja.
Ik ben er ook trots op dat hij echt een componist is, denk ik en hoop ik, die mensen van mijn leeftijd heel erg kan aanspreken ook. Ik denk dat we vrij lang toch een periode hebben gehad van moderne klassieke muziek die misschien voor veel mensen van mijn leeftijd, die niet meteen de affiniteit met klassieke muziek hebben die wij met z'n viertje hebben, dat die muziek moeilijk te begrijpen was. Vaak abstract, atonaal, soms wat fragmentarisch, onsamenhangend. Natuurlijk niet alles, ik wil niet alles generaliseren, maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat er componisten zoals Joey zijn die voor mensen van mijn leeftijd tot een bepaalde verbeelding spreken. En ik voel dat wel heel erg. Ik heb, toen we het stuk kregen en we speelden het voor de eerste keer met z'n tweetjes door, had ik er ook meteen vertrouwen in dat het echt muziek was die veel mensen zou kunnen aanspreken. En tot in hoeverre dat echt gebeurt, moet nog blijken. Maar ik heb daar in ieder geval heel erg vertrouwen in.
En er zaten veel generatiegenoten van jullie in de zaal.
Ja.
En het enthousiasme was er enorm. Dus ja. Ik denk dat dit muziek is van jullie tijd en voor jullie tijd, voor onze tijd. Maar voor weer een nieuwe generatie. En hopelijk kan hij veel mensen en jullie daarmee over de drempel halen van welke zaal dan ook.
Ja.
Dat zal met dit werk gaan lukken, denk ik.
Hij durft een groot aanhaakgebaar te maken, hè, in hoe die orchestreert. En het is aantrekkelijk.
Ja.
Ja.
Mag ik jullie even meenemen aan tafel hier naar de zaterdagmatinee van 19 september 2015... toen jullie tweeën, Arthur en Lucas, het concert voor twee pianos van Stravinsky speelden. Ja. Misschien geeft dat ook nog wel even aanknopingspunten met vanmiddag. Uit het concert voor twee pianos van Igor Stravinsky, Lucas en Arthur Jussen, 19 september 2015 in de NTR zaterdagmatinee. Dat is een mooie herinnering van toen, dat was geweldig. Maar vandaag moest ik ook weer wel eventjes denken tijdens Joey Raukens aan Igor Stravinsky. Jullie bij instuderen ook?
Weet je wel, ja. Zeker met de ritmiek, de afwisseling in maatwisselingen, in tempo's, in accenten. Stravinsky is een componist die wij enorm waarderen. En je merkt zeker ook heel veel invloed in het werk van Joey Raukens, van Stravinsky. Dus ja, eigenlijk zeer zeker. Ja. Ja.
Frederike, jij?
Nou, dat is wel het leuke, want niet alleen natuurlijk Stravinsky, maar heel veel. Hij staat zo ontzettend open voor een heleboel dingen. Hij liet tijdens de inleiding een paar voorbeelden, nam die mee, ook gerelateerd aan de titel van het stuk, in unison, dus het unisono daarvan. Hij liet een stuk horen van een stukje uit De Staat van Louis Andriessen en een stukje Otto Ketting. Maar ook, en dat is heel grappig, ter afwisseling, een Italiaanse toccata. Toccata van Scarlatti. Dus die jongen die staat gewoon open voor alles wat langskomt. En hij doet wat hij mooi en leuk vindt. En dat vind ik ongelooflijk sympathiek. En dan krijg je dus dit.
Ik leg hem nog even voor. Ik herken bijna Benjamin Britten, die gamelan achter. Hij zegt, bedoel je soms Colin McPhee? Ik zeg, ja, sorry, die bedoelde ik. Dat is de inspiratiebron van Britten. Ik zeg, wat ik ook hoor is James Macmillan, Schots componist, die... Van die grommende, donkere tonen heeft. En ook, er zit iets mystieks in. Want er zitten melodieën in die mij uit aan heel oude, archaïsche flarden van het verleden doen denken. Dus die man, die heeft inderdaad een palet waar je van rilt, zo breed.
Zo zegt hij het ook, hè, in het boekje. Hij zegt, vergelijk het met een droom. Volgens mij gaat dat over dat langzame deel. Vergelijk het met een droom waarin je op plekken komt die je herkent. Ondanks de surrealistische vertekeningen. Dat is, lijkt een beetje op wat jij nu zegt, ja.
Jullie zijn begonnen met Schubert en met Beethoven. Jullie schuiven op naar onze eigen tijd. Die enorm stoere uitvoering van Mantra van Stockhausen. Dit is eigenlijk ook nog eigentijdse muziek van Stravinsky eigenlijk. Hè? Een concert voor twee pianos. En jullie hebben op jullie nieuwste cd met Fazıl Say samengewerkt. De Turkse pianist-componist. Hoe was dat?
Ja, ook heel erg inspirerend. Hele andere componist dan Joey. Bij hem hoor je vooral ook heel erg zijn roots altijd toch terug. Die Turkse, Oosterse invloeden erin. Maar wel ook, waarin ze heel erg overeenkomen, is de ritmiek, de heftige ritmiek en de kracht daarvan. En wij zijn opgegroeid met een vader als paukenist, maar die ook slagwerker was vroeger. Dus voor ons is die ritmiek wel altijd heel erg belangrijk geweest. En dat, daarin komen denk ik zowel Stravinsky als Raukes als Say heel erg overeen. Het is ook lekker gewoon. Als je zo'n 7/8 maat afgewisselt met een 6/8 en een 4/4 en 8 elkaar door. Op het moment dat je daar echt in thuis voelt en het begint natuurlijk te voelen. Is dat echt gewoon lekker om te spelen. Ja. Als je er niet bij thuis voelt is het ook vreselijk en niet doorheen te komen. Maar op het moment dat je het onder de knie hebt en... Je voelt het en je...
Lijkt me een enorme uitdaging. En wat was het wat jullie deden op het einde van het tweede deel? Het werd opeens heel, heel zacht. En toen zag ik jou, Lucas. Ik kon niet zien wat jij
kloppen.
Deed. Kloppen op de vleugel. Dat hoorde ik niet, maar ik zag het. Wat stond daar? Wat moest je doen?
Ja, kloppen op de piano inderdaad. Het is Joey...
Om iets aan te geven, want ik hoorde het namelijk niet.
Ja, we spelen allebei de hoogste C op de piano. Dus de hoogste noot. En daar hoor je, als je die C speelt, dan hoor je al een beetje de... Omdat het zo hoog is, de hamer tegen de snaar aan kloppen als het ware. Ja. En om dat effect een beetje te versterken, heeft hij erbij geschreven dat we op de piano moeten kloppen. Dus niet echt keihard, maar dat een soort sfeer oproept van mysterieuze kanten.
Ja, dat deed absoluut.
Dus ik heb het wel gehoord, maar niet zoals ik dacht dat ik het moest horen. Ja.
Dat had het percussief, want het had ook een boventoonreeksachtig gedoe. Je dacht op een gegeven moment niet meer naar... Ik hoorde boven het orkest en boven de piano's hoorde ik allemaal klanken en kleuren die... Ik dacht, komen die van beneden of waar komen die vandaan?
Ja.
10 april in het Mozarteum in het chique Salzburg spelen jullie Fazıl Say.
Onder andere.
Ja. En dit krijgen ze dan voorgeschoteld. Fragment. Thank you. uit Night van Fazil Say. Dat is niet vrij vertaald ridder, maar we hebben het over nacht. Lucas en Arthur Jussen op de Deutsche Grammophonplaat van even geleden. Ik hoor jullie allerlei dingen doen die ik normaal niet hoor. Allerlei trucjes en effectjes die ik ook op dat kloppen op de vleugel van vandaag niet heb gehoord. Het was vandaag gewoon piano spelen, maar dan 2.0.
Ja, klopt.
Toch?
Ja.
Maar wat doen jullie hier dan bij die Fazil Say? Wat vraagt hij allemaal van je?
Ja, dan moet je je hand in de piano leggen en het pedaal indrukken. En als je dan speelt, dan klinkt de piano als een soort snaarinstrument. Het is natuurlijk een snaarinstrument, maar iets als een gitaar. Iets tussen gitaar, basgitaar-achtige
zaken. Meteen oriëntaals, hè?
Ja, oosters echt. Ja.
Nou, dat was ook iets wat jullie bij Mantra moesten doen van Karl-Heinz Stockhausen, geloof ik, hè?
Ja.
Dat was ook niet normaal spelen.
Nee, dat was echt multitasken. Dat was de crotales, de antieke bellen. De crotales.
Die hele
de
woedboek, kleine
ringmodulatoren die je moest.
Ja. En nog piano spelen.
Dat moet je allemaal zelf bedienen?
Ja.
Ja.
Dus als je Mantra in de vingers hebt, dan is de rest gewoon peuterspeel.
Ja, nou ja, ieder stuk heeft weer zijn eigen moeilijkheden. En vandaag bij het stuk van Joey is het denk ik ook vooral kracht. Het heeft echt met kracht ook te maken. De bezetting is enorm.
Ja.
Wat geweldig is voor de sfeer en de impact. Maar het is voor ons, je moet er echt tegenop spelen.
Hoe doe je dat fysiek? Heb je wel eens last van spieren, ellebogen, dikketroon? Hoe doe je dat? Of hoe voorkom je dat?
Ja, er is niks te voorkomen eigenlijk. Je moet er vol voor gaan. En ik merk nu serieus aan mijn vingers wel dat ik flink heb gegeven vanmiddag. Dus dit moet je niet 7 keer achter elkaar doen, zeg maar. Maar dit is gewoon vol vergaan. We zijn jong. Ik bedoel, we zijn nog geen 60, 70. Dus we kunnen het gelukkig nog. Dus, en we zijn alleen maar blij om zoveel energie te kunnen geven in een stuk.
En dan mag je nu weer Mozart spelen, toch? Kuchel 365.
Ja.
Door heel Europa. Dat gaan jullie toch doen?
Ja.
Binnenkort weer?
Klopt. Ja, we gaan eerst naar Berlijn, dan naar Lissabon. Dus, en die afwisseling vinden wij enorm leuk. Het is niks leukers dan dit stuk vanmiddag spelen en volgende week weer Mozart te spelen of Schubert of Bach.
Het bijzondere van vandaag is dat er eindelijk weer eens een stevig concert voor twee pianos en orkest bijgekomen is. Want dat mocht ook wel eens gebeuren, toch?
Zeker, ja. We hebben daar ons hele leven op gewacht eigenlijk. De echt goede en de blijvende dubbelconcerten zijn toch kleinere bezettingen tot nu toe. De Mozart, de Bach, Poulenc, het is allemaal kleiner. En dit is voor ons toch weer een groot stuk wat erbij is gekomen. Dus ik hoop dat het blijft.
Wat is eigenlijk aantrekkelijker? Met z'n tweeën achter één toetsenbord zitten of tegenover elkaar spelen?
Ja, het heeft allebei zijn sterke kant en zijn zwakke
ik
kant.
Ik zie heen en weer een filijn lachje op.
Nee, hij heeft een binnenpretje.
Flauwe opmerking.
Ja,
nou, kom maar dan, op tafel ermee.
Nee, deze radio.
Nee, maar nu maak hem nu ook maar. Nee, nu moet je hem ook maken.
Inkoppen dan.
Nee, nu is het moment niet meer daar.
Ja, maar we kunnen de vraag nog eens opnieuw stellen.
Om dit dus te voorkomen wat hier gebeurt, is het beter dat ze tegenover elkaar zitten.
Ja, dit is gewoon het antwoord.
Dit is het antwoord, ja. En maandag Berlijn al?
Maandag Berlijn, ja.
Waar?
Dat is een Yellow Lounge. Dat is een
van Deutsche Grammophon.
Een initiatief van Deutsche Grammophon. Ja. Waarbij eigenlijk een klassiek concert wordt gegeven in een soort van club setting.
Welke club gaat het zijn?
Ik weet het niet, maar Berlijn heeft er nogal een paar. Hè?
Daarom vraag ik het.
Ja, nee, ken jij ze?
Nou.
Jij bent ze wel allemaal afgegaan volgens mij, of niet?
Je hoort het Radio 4, hè? Nou is het mijn beurt om dat te zeggen.
Nee,
ik weet niet precies waar. Maar,
en dat is Late Night.
Ja, volgens mij is het wel laat op de avond en een gemoedelijke sfeer en heel veel jongere mensen. Dus dat is wel heel erg leuk, ja.
Ja.
Dit was er één vandaag, maar er mag nog wel een bij, hè? Ik bedoel, we hebben nu een paar pianoconcerten.
Ja, nee, we zijn alweer op zoek naar het nieuwe. Ik zie hier de programmeur van het Rotterdamse naast. En misschien kunnen we hem eventjes
Floris Don.
Polsen.
Dat mag als ik hem even een half uurtje mag, dan mogen jullie hem zo meteen hebben.
Vraag dan meteen even hoeveel sterren die gaat geven morgen in het NRC.
Dat schrijft hij al lang niet meer voor. Dat doet Frederike voor trouw.
Maar Frederike hebben we net al omgekocht.
Maar goed,
dus
nu jullie dit gedaan hebben vandaag in deze wereld van Joey Raukens, de wereld van Fazil Say kennen, waar ga je zoeken? Waar denk je aan? Waar zou het kunnen? Wie zou je kunnen aanschrijven?
Ja, we hebben nog wel veel componisten die we heel erg die ons heel erg inspireren.
Jij noemde net Macmillan.
James McMillan, dat vind ik, dat is ook, die zou het ook kunnen doen.
Ja.
Daar zijn we enorme fans van.
Ja, ik ook.
Van zijn werken. En er zijn er nog meerdere. Voor ons is elk nieuw stuk is gewoon een toevoeging aan het repertoire. Want er is gewoon niet zo heel veel. Dus wij willen zoveel mogelijk doen, zoveel mogelijk uitvinden. Zelfs bestaande werken die niet zo bekend zijn, weer onderzoeken en kijken of het toch iets is. En nieuwe werken, daar zijn we altijd blij mee. Dus wij houden altijd onze ogen open.
Ja, maar dat concert van Max Broeg, dat onlangs ging bij het Concertgebouworkest, dat werd weggeschreven in de pers.
Ja.
Ik hoorde het, ja.
Ja.
We staan nog niet opgelukkig. Dus,
we hebben het zelf nog niet gestudeerd. Dus wie weet in de toekomst. Maar ja, er is nog zoveel. Wietman, als je naar Babylon luistert.
No.
Bijvoorbeeld,
Wietman, dat is een goeie.
Dat zou ook iets... Ja. Dat was natuurlijk geweldig, Jörg ook in de matinee een paar maanden geleden.
Ja. Hij heeft net een altvioolconcert geschreven. Ja. Dat reist ook alweer Europa rond en de wereld rond.
Ja.
Ja. Ja. Er zijn nog heel veel ideeën die we hebben. Maar goed, wij zijn al heel vereerd dat Joey vandaag iets voor ons heeft. Dus, of voor ons, voor het Radio
Vloer. Dit was a longer ride in a faster machine.
Ja.
En ik wens jullie eigenlijk een wereldtournee toe met dit stuk, zodat het links en rechts en overal gespeeld wordt.
We hopen het ook.
Het is er en het is aan ons om te zorgen dat het blijft ook.
Dank voor nu, Lucas, Arthur Jussen.
Dankjewel.
Tot een volgende.
Tot de volgende keer.
En dit is muziek van Francis Poulenc, die een beetje doet denken aan jullie tournee die nu door Europa gaat met het dubbelconcert of concert van Mozart. Het langzame deel uit het concert voor twee pianos is een hommage aan Mozart, Lucas en Arthur Jussen en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Stefan de Neve. Frederike Berntsen, ook dank. langzame deel uit het concert voor twee pianos en orkest van Francis Poulenc, het Koninklijk Concertgebouworkest, Stefan de Neve, de dirigent, en de pianisten Lucas en Arthur Jussen. Het is 5:01, dit is het Matinee Café. Ontzettend leuk, ja. La Hafshani, Rotterdam Philharmonisch, 2 maanden geleden, 7 januari. Perpetuum mobile, Johan Strauss junior, et cetera, et cetera. Ja, Floris Don, programmeur van het Rotterdam Philharmonisch. Hoe brei je daar een eind aan?
Ja, dat kan je alleen maar zo doen, denk ik.
Ja, dat ook.
Ja, dat was zo leuk. Het voelt er weer zo lang geleden, maar dat was afgelopen nieuwjaar. En daar hadden we de volgende chefdirigent die ons jubileumjaar opende. Dat was ontzettend leuk, hè? Rotterdam Philharmonisch, 100 jaar. En daar is de toekomst op de bok.
Hij is het nog niet, officieel nu?
Hij wordt het in september.
Ja. La Hafshani, ja. Het jonge talent uit Israël. In de geweldige traditie van het Rotterdam Philharmonisch Orkest om jonge dirigenten aan te stellen die dan uitvliegen en wereldberoemd worden. Valéry Gergiev. Edo de Waard natuurlijk heel lang geleden ook.
Yannick Nézet-Séguin.
Ja. Als het laatste voorbeeld. En jullie zijn in huis vandaag, want vanavond krijgen we meer Prokofjev.
Klopt, ja. Met dezelfde La Hafshani. Wat La Haf mede zo briljant maakt, vind ik, is ook zo'n perpetuum mobile. Die walsjes op dat nieuwjaarsconcert. En normaal is dat iets wat je er even bij doet. Maar hij nam dat zo serieus bij de repetities. Dat het ook echt muziek werd zoals je het nog nooit eerder hoorde. En dat kenmerkt denk ik La Haf heel erg. En dat zie je ook deze week weer. Want we doen de 1e en de 5e symfonie van Prokofjev. Nou ja, muziek die het Rotterdams al zo vaak heeft gespeeld. En dan zeggen de muzici toch tussen de repetities door, ja, hij maakt er echt weer iets zo totaal anders van. Heel interessant.
Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Wat bruist er in die geest?
Ja, dat vraag ik hem ook wel eens. En dan doet hij daar heel bescheiden over. Hij zegt van ja, ik kijk gewoon naar de partituur en die probeer ik zo serieus mogelijk te nemen. Maar goed, uiteindelijk is natuurlijk alles ook interpretatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n vijfde symfonie van Prokofjev, een enorm lijvig werk. Onder Gergiev was dat een heel spannend, voortdurend ritmisch voortgedreven avontuur. Hè. Bij Yannick kwam er iets meer lucht en weer andere kleuren in. En bij Langhoff merk je dan weer dat hij bijvoorbeeld heel erg de lyriek wil benadrukken van die symfonie. Hè. Dus iets minder op het voortdrijven in het ritme, maar meer de zangerigheid die Prokofjev ook zo groot maakt. Juist die naar boven halen. En dan krijg je weer een totaal andere Prokofjev.
Nou, wij hadden sowieso een totaal andere Prokofjev vanmiddag. Want we hadden de tweede symfonie van Prokofjev die je echt bijna nooit tegenkomt.
Die wordt niet meegezongen in ieder geval.
Nee, dat kun je niet zingen, nee. Maar het maakt wel indruk. Het Rotterdam Philharmonisch heeft een Prokofjev-traditie. En dat komt, denk ik, door Valery Gergiev.
Enorm, ja. Ik heb nog eens gekeken in de archieven. En Gergiev is natuurlijk sowieso een van de allergrootste Prokofjev-dirigenten ter wereld. Ik denk, nou, top 3 in de muziekgeschiedenis. Gergiev heeft alleen al in Nederland met diverse orkesten zo'n 44 verschillende werken van Prokofjev gedirigeerd. En nog even afgezien van hoe vaak hij die werk heeft gedirigeerd, maar 44 verschillende orkestwerken van Prokofjev. Nou ja, de meeste dirigenten komen aan misschien 4 of 5. En met het Rotterdams heeft hij alleen al 30 van die 44 werken minstens één keer gedirigeerd.
Ik wou net zeggen, want daar zijn de meest bijzondere dingen gegaan bij
absoluut,
jullie.
Absoluut, absoluut. Ja.
Die kwamen dan
soms ook met het Mariinsky-orkest, precies, maar ook heel vaak met het Rotterdams. Ja.
Ja. Dit is het festival, Gergiev Festival 2003, toen alle symfonieën gingen van Prokofjev. Dan slaan we er eentje, we slaan ze over. 2 hebben we gehad, 1 en 5 laten we ook even zitten. Maar dit komt uit de 6e symfonie.
Ja.
Want, is dat ook bijzonder?
Nou, het is misschien wel mijn favoriete symfonie. Ik kan niet goed bepalen waarom dat dan zo is. Maar in de 6e pakt hij weer iets terug van die stekeligheid van de 2e symfonie. Maar heeft hij ook nog steeds die hele epische opzet van de 5e voor ogen. Het is geschreven in een tijd, zo'n beetje vlak na de oorlog, dat het met hem persoonlijk bergafwaarts ging, ook met zijn gezondheid. Het is altijd heel gevaarlijk om dat direct te linken aan de muziek die je hoort. Maar op de een of andere manier hoor je hier een componist die heel rijp is en die ook niet meer een schijn heeft hoog te houden. Zo voelt het een beetje.
Zegt Floris Don, programmeur van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Het orkest hier samen met het Mariinsky Orkest uit Sint-Petersburg, geleid door Valery Gergiev, 14 september 2003 tijdens het Gergiev Festival. De slotminuten van die bijzondere 6e symfonie van Prokofjev.
Thank you.
Het slot van de zesde symfonie van Sergei Prokofjev door het Rotterdam Philharmonisch Orkest en het orkest van het Sint-Petersburg Mariinsky Theater onder leiding van Valery Gergiev. Dit was september 2003 tijdens het Gergiev Festival Floris Don, toen alle symfonieën gingen van Sergei Prokofjev. Als je alle symfonieën van Beethoven neemt, dan heb je een soort bijbel, hè? Dan heb je een soort eenheid. Die negen horen bij elkaar. Gebeurt dat ook als je de zeven symfonieën van Prokofjev op één festival uitvoert?
Ja, je hebt dan in ieder geval een ongelooflijk statement van wat één componist aan diversiteit in huis had. Prokofjev die doet het ook heel goed op één dag. Hè? Dus wat Gergiev toen in een week tijd deed, doet hij tegenwoordig vaak gewoon op één dag. Even alle zeven symfonieën. Hij heeft het onlangs in München gedaan. Met het Mariinsky Orkest hier en daar in de wereld wil hij nog wel eens de complete pianoconcerten uitvoeren. Met het Rotterdam Philharmonisch heeft hij dat ook gedaan bij het Gergiev Festival.
Is dat zinvol?
Ja, ik vind van wel. Het is zinvol, het is spectaculair. Ik heb nog niet alle zeven symfonieën op één dag gehoord. Ik kan me voorstellen dat dat misschien zelfs wat veel van het goede is qua... Ja, het is heel veel informatie om te verwerken. We hebben wel een paar jaar geleden in 2016 in het Gergiev Festival de complete pianoconcert op één dag gedaan. 2 's middags, 3 in de avond met 4 verschillende pianisten. Nou, dat werkte wat mij betreft als een trein. Ook omdat je dus 4 verschillende vertolkingen hebt van die pianoconcerten. En die stukken die zijn zo grillig en ook weer zo divers. Het eerste is eigenlijk heel kort en heel optimistisch. Het tweede is juist heel lang en tragisch. Nou ja, de derde is de bekendste. Daar eindigden we toen ook mee met Daniel Trifonov. Nou ja, natuurlijk een droompianist. En dan daarvoor deden we nog nummers 4 en 5. Die zijn heel grillig, onberekenbaar. De vierde is zelfs alleen voor de linkerhand. Een heel raar stuk. Heeft Gergiev eindeloos lang op zitten repeteren. Ook met het orkest, met al die totaal gekke vioolstemmen die erin zitten. En dat radarwerk in de blazers. Het is echt ongelofelijke muziek waar je dus ook nooit op uitgeluisterd raakt.
Maar die dus ook bijna nooit gaat. Het pianoconcert voor de linkerhand, nummer 4 van Prokofjev, hoor je net zo weinig als wij vanmiddag die tweede symfonie van Prokofjev in de matinee hadden.
Ik denk dat je dat vierde pianoconcert nog minder vaak hoort, eerlijk gezegd. Ja.
En, is het dan nog minder? Mindere muziek?
Dat is een heel, heel moeilijke vraag. Het is heel stekelig. Ik denk dat, misschien is het de minst geslaagde, zeg ik heel voorzichtig, van de 5. Maar dan nog steeds, het blijft Prokofjev. En het was gewoon een genie. En dat hoor je ook in deze muziek.
Dit is Alexander Gavriliouk en het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Valery Gergiev op die dag, 10 september 2016... Linkerhandconcert. Laten we dan het slotfragment hier ook maar eens van laten horen.
Ja.
Thank you. Het slot van het vierde pianoconcert voor de linkerhand van Sergei Prokofjev, Alexander Gavriliuk en het Rotterdam Philharmonisch Orkest geleid door Valery Gergiev, september 2016, toen op één dag de vijf pianoconcerten gingen van Prokofjev. Floris Don, programmeur van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ik hoor hier vintage Prokofjev.
Ja, ik neem ook terug wat ik zei. Hoor.
Nee, maar ik begrijp het gewoon niet.
Nee,
maar ik begrijp dus niet dat het dus niet gespeeld wordt. Want Ravel, linkerhand, oké, misschien is dat toegankelijker en dramatischer en weet ik wat, maar dit is prachtige muziek.
Ja, het zit zo goed in elkaar, maar het geldt voor heel veel muziek van Prokofjev. En ik denk, ik weet niet wat jouw indruk is, ik heb het idee dat Prokofjev nog steeds aan een heel lange mars richting de herontdekking bezig is. Hè? Shostakovich is voor een groot deel al ontgonnen terrein. Er zijn ook al boeken en romans over volgeschreven. Het verhaal, zou je kunnen zeggen, kennen we al een beetje. En Prokofjev, ja, het was een beetje, hè, zoals tussen Mahler en Richard Strauss. Mahler die zijn ziel blootlegde en Strauss die meer van de ironische distantie was. Nou ja, hetzelfde geldt met Shostakovich en Prokofjev. Iedereen kan zo heerlijk mee zwelgen, zal ik maar zeggen, met die Shostakovich en dat tragische verhaal erachter. Terwijl bij Prokofjev, ja, die man was natuurlijk ook een beetje afstandelijk. Hield heel erg afstand van alle extreme maatschappelijke gebeurtenissen om hem heen. Dat zie je trouwens ook vanavond in de eerste en de vijfde symfonie van Prokofjev. Hè? De eerste symfonie, nou, geschreven in 1917, toen de februari-revolutie al was losgebarsten.
Oktober, ja.
En toen kwam de oktober-revolutie en net op dat moment was Prokofjev aan het hiken in de Caucasus. Totaal vervreemd. En die vijfde symfonie, geschreven in 1944. En ja, die staat bol van optimisme. En volgens mij niet omdat hij nou per se optimistische muziek moest schrijven, maar omdat hij zich gewoon goed voelde en een groot optimistisch stuk wilde schrijven. Dus het is heel, een heel merkwaardige man met de meest briljante muziek. Die juist ook door die grillige kant die in alle symfonieën behalve 1 en 5 zit. Nog steeds niet de aandacht heeft die hij verdient. Dat denk ik.
Frans Brugge, oprichter en dirigent van het orkest van de 18e eeuw, zei altijd: programmeer nooit Haydn en Mozart op één programma. Want Haydn verliest het. En dat is een onterecht verlies. Vanavond het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani met Prokofjev en Shostakovich.
Ja.
Kan Prokofjev dat aan?
Oh, 100%, ja. En ik vind het trouwens best een heel mooi programma geworden. Want de eerste symfonie van Prokofjev, klassiek van opzet, dat eerste celloconcert van Shostakovich, heeft ook een klein orkest. Sluit er mooi bij aan, maar gaat totaal een extreem andere kant op emotioneel. En dan krijg je na de pauze de bekroning van die vijfde symfonie, wat weer een soort opgeblazen eerste symfonie is. Ja, in de praktijk vind ik het fantastisch werken.
Floris Don, dank voor je komst. Ik wens je een mooie avond toe. En gefeliciteerd met Lahav Shani, want volgens mij hebben jullie goud in handen.
Wij denken elke keer weer dat hij komt, wat fijn. En dan gaat hij weg en dan denken we, nou, het was nog leuker dan we hadden verwacht.
En Yannick, blijft hij ook terugkomen?
Yannick blijft terugkomen, zeker. Met toevallig volgend seizoen de symfonie Babi Yar van Shostakovich.
Dankjewel. Dit tot 17:30 is het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van James Conlon, voormalig chef-dirigent in Jeu de Carte. Deel 3 van Igor Stravinsky, want hij komt naar de zaterdagmatinée met het Rotterdam Philharmonisch Orkest, James Conlon. 7 april, het is nog even, maar een heel mooi programma met Zemlinsky en Brahms. Zometeen om 17:30, podium op zaterdag met Wouter Plezier vanuit Amsterdam. Een mooie avond gewenst.
NTR brengt cultuur. Speciaal